zoeken we het aangezicht van onze God in het gebed. Wij danken u hartelijk, Heer Jezus, dat we aan het begin van deze dienst nadrukkelijk mogen uitspreken dat we in uw wonderbare naam bij elkaar zijn hier. En overeenkomstig uw eigen woord en belofte bent u dan zelf door uw geest in ons midden. En wij beseffen dat het op dit moment dan ook uw dienst geworden is. En wat een voorrecht is het dan om aan uw voeten te mogen gaan zitten. En om datgene te beleven wat u voor ons vanavond in petto hebt. Heer, we hebben u al mogen toezingen. De grootheid van u. De lof en de eer. En Heer, wij mogen vanavond uw zegen ontvangen en ook die ervaren. Want waar u in het midden bent, daar is genade, zegen en vrede. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Heer, u verwacht van ons niks, maar wij verwachten van u alles. En we mogen met elkaar u de lof toebrengen in de liederen, in het orgelspel. Vanuit een ontvankelijk hart, we mogen stil en hard opbidden om u te prijzen. En in u ook, uw en onze Vader. Heren, wat zijn wij bevoorrechte mensen. U heeft ons uw woord gegeven. En daar mogen wij ook vanavond over nadenken. En we zijn nieuwsgierig wat u tot ons te zeggen hebt. Dank u wel dat we heel dicht bij u mogen komen. Omdat u heel dicht naar ons toegekomen bent. We hebben het gezongen. U heeft uw leven afgelegd op het kruis van Golgotha voor verloren zondaars. En u heeft een eeuwige verzoening aangebracht voor al die verloren zondaars die in u zouden gaan geloven. Hier in deze zaal zitten veel mensen die in u geloven, in een kinderlijk godsvertrouwen. Dat heeft u ze zelf geleerd. Want van onszelf konden we niets, maar het is de overtuigende kracht van uw geest die onze ogen ontsloten, dat er in u, Heer Jezus, een eeuwige redding is. En dan het wonder, Heer Jezus, dat u bent opgestaan uit de doden. En dat wij op dit moment mogen beseffen tegen een levende te spreken, tegen u. De opgestane, verheerlijkte Heere. En u bent heel hoog in de hemel aan de rechterhand van uw Vader. Want met ons geloof oog zien we u zitten. Als de verheerlijkte man van smarten. Als de Jood die zijn leven aflegde op Golgotha. En het op de eerste paasmorgen weer opnam. U bent de levende. De glorieuze overwinnaar. En wat een genade dat we u mochten leren kennen. Als de enige zaligmaker der wereld. Ja, Heere, wat een dienst geeft u ons vanavond. Dat wij zittend aan uw voeten u de glorie en aanbidding mogen toebrengen met alles wat we hebben. En van u alles mogen ontvangen wat u te geven hebt. Dank u wel daarvoor. Heren, en we hebben ook gehoord van zieken, van operatie, van familie De Wit in Nederland. Gaan we terug naar Canada. Heren, u bent ook daar en u bent hier. U bent, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En wat er ook gebeurt met ons leven. Heren, voor elk kind van God geldt dat u alle dingen laat medewerken ten goede. En hoe dat het dan in elkaar zit en of dat we daar een touw aan vast kunnen knopen, Heer Jezus. Dat is totaal onbelangrijk. U bent volmaakt in al uw weg en werk. En daar willen we u voor prijzen en aanbidden. We willen aan het begin van deze dienst heel nadrukkelijk ons vertrouwen in u uitspreken. U bent onze Vader. En u weet wat goed voor ons is. En u vormt ons zodanig dat wij gaan lijken op het beeld van uw Zoon. Dat is ook ons verlangen, Heer Jezus, dat we op u gaan lijken. Dat als we in deze wereld, in deze boze wereld rondlopen, dat de mensen om ons heen iets gaan ervaren van wie u bent, Heer Jezus. Iets gaan proeven van de liefde die u uitgestort hebt in al Gods kinderen. En heren, als we nog ergens aan vastzitten, in ons denken, mogelijk aan een kerkleer of aan wereldse dingen, koppelt u ons er alsjeblieft van los, zodat wij niemand anders zullen zien dan u alleen. Want alleen u, Heer Jezus, bent het leven. En in u hebben we eeuwig leven. Heer, het trommelt op deze aarde. Wat een chaos, wat een verschrikking, wat een smart en droefheid. We dragen al degenen die lijden om uw naams wil aan u op. En we weten dat u hen ondersteunt en bij hen bent. Heer, ze kunnen van een christen alleen maar het lichaam en het zielenleven misschien proberen kapot te krijgen. Maar het nieuwe leven dat we in u hebben ontvangen is onaantastbaar. En daar waakt u over. Heer Jezus, we zien uit naar uw wederkomst. De hele wereld die is als in barensnood. Ze zucht om de verlossing van de kinderen van God. Wij zien uit, Heer Jezus, dat u ons thuis komt halen. Maar misschien vindt u het nodig dat wij voor die tijd toch moeten sterven. Dat kan ook. En Heer Jezus, ook daar houden we rekening mee. Dat we misschien helemaal niet oud worden. Onze tijden zijn in uw hand. En wat u doet, Heer, mag het zo zijn en altijd blijven. Dat we het eens zullen zijn met uw wil. U bent onze verlosser. U bent onze Heer. En zoals hier zo vaak gezegd is, u heeft recht op elke vezel van ons bestaan. We zijn uw eigendom. Daar danken wij u hartelijk voor. Uw naam zij geloofd en in u ons hemelse Vader, tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan een prachtig lied zingen uit Johannes de Heer 33. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt tezamen. 33, Johannes de Heer. als thema vanavond de vrouw met het albasten kruikje. En ik wil beginnen met Lucas 7, vanaf vers 36 te lezen. Lucas 7, vanaf vers 36. Ik lees uit de NBG-vertaling. Lucas 7, vanaf vers 36. Een der fariseeën nodigde hem, dat is de heer Jezus, om bij hem te komen eten. En ik kwam in het huis van de fariseeër en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre en zij ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar haren zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Dan ga ik verder met vers 44. En zich naar de vrouw wendende, zei Jezus tot Simon, dat is die fariseer die Jezus uitgenodigd had om in zijn huis te eten. Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij me niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar die heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze dat hij zelfs de zonde vergeeft? En hij zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En het geschiedde kort daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods en de twaalven met hem. En enige vrouwen die genezen waren van boze geesten en van ziekte. Maria met de bijnaam van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren. En Johanna, de vrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes. En Susanna en vele anderen die hen dienden met hetgeen zij bezaten. Tot zover de schriftlezing. Straks dan komen er nog wel een paar. Voordat we hierover nadenken over het thema de vrouw met het albasten kruikje, zingen wij Johan de Heer 199, eens zal op de grote morgen. Er was dus een dominee, die had een baksteen meegenomen en die legde die op het randje van de kansel. En hij deed de hele dienst niks mee. Maar hij had wel grote aandacht, want je wist maar nooit wat er zou gebeuren. Ik heb... Dat hoort bij de techniek, begrijp ik. Ik heb een flesje meegenomen, dat heb je misschien al zien staan. En ik doe er wel wat mee. Het zou eigenlijk een albasten flesje moeten zijn, een albasten kruikje. Maar ik heb niet iets beters kunnen vinden dan een flesje wat ik in de Negevwoestijn heb gekregen in Timna bij de tabernakel. Met gekleurd zand. Ik dacht, wat lijkt een beetje op een albasten kruikje, dan vergeet je het niet. Wat deden de meisjes vroeger toen ze jong waren, nog heel jong in Israël, Kanaan was het toen nog. Die spaarden al heel jong voor een flesje, ja als ze rijk waren, het liefst een albasten kruikje met nardesmirre. Ja, de meeste meisjes waren niet zo rijk en die spaarden dan voor een wat eenvoudiger kruikje met goede olijfolie erin. Maar in ieder geval, ze hadden er wat voor over. Ook die vrouw die we zo even tegenkwamen in Lucas 7, die had zo'n albasten kruikje bij zich. En waarom deden die meisjes dat? Waarom spaarden ze? Als ze nog maar 11, 12 jaar waren. Nou, dat was iets heel bijzonders. Want ze gingen ervan uit dat ze ooit wel eens een jongen tegen zouden komen waar ze verliefd op werden. Wat nog belangrijker is, dat die jongen verliefd op haar zou worden. De ware Jozef zou vinden. En daar was dat kruikje voor bedoeld. Met die nardesmidden. Ook die vrouw die wij gelezen hebben in Johannes, in Lucas 7, had ook gespaard voor zo'n kruikje. Dat als ze de man van haar leven tegen zou komen, ach, ze had er wel een jaar salaris voor over. 15.000 euro omgerekend in onze tijd. Zo'n halve liter van die nardesmidden. En als ze dan die jongen tegen zou komen en hij vroeg haar ten huwelijk, dan zou ze op de huwelijksdag zou ze dat dopje van dat flesje afhalen. Zou ze een paar druppels van die nardesmirre, meer was niet nodig, want dan rook je toch al een maand lang. Dan zo'n beetje op haar hand. En dan smeerde ze dat zo op de voorhoofd van de jongen, van de man waar ze van hield. Als teken van haar liefde voor hem. Van haar onvoorwaardelijke toewijding aan hem. En bij de geboorte van het eerste kind, dan kwam dat flesje weer tevoorschijn. En dan deed ze weer een paar druppels zo op haar hand. En dan wreef ze dat zo over zijn hoofd. Waarmee ze zonder woorden zei, mijn liefde voor jou is nog net zo groot als toen we begonnen. Zelfs toegenomen. En op alle hoogtijdagen in dat huwelijksleven kwam dat kruikje, kwam naar voren. En dan gebruikte ze dat. En dan wist de man zonder woorden van... Ze is me nog net zo genegen als 20 jaar geleden. Ze houdt van me met heel haar hart. Dat was ook bij die jonge vrouw bij haar. We hebben dat kruikje gezien met die nardesmirre. Dat albasten kruikje. In de Bijbel komen we 4 keer dat albasten kruikje tegen. En vanavond willen we het daar een beetje over hebben. Over dat kruikje, maar wat nog belangrijker is, de vrouw die het altijd bij zich droeg. Het moet een indrukwekkend gebeuren geweest zijn. Zo rond september in de Galileese stad Magdala, in het noordwesten van het meer van Galilea, in het noorden van Israël. Er was een feestmaaltijd in Magdala, bij een fariseer, een zekere Simon. En anders dan wij gewend zijn, bij een feestmaaltijd stonden daar de deuren wagenwijd open. Ook de voordeur. En die vrouw, die had er kennis van gekregen dat daar een maaltijd was en daar was ook Jezus uitgenodigd. Ach, wat had ze een vreselijk leven, die vrouw. Ze was jong, maar ze was volkomen bezeten. 7 boze geesten waren in haar. En ik heb zo eens in de Bijbel geteld hoeveel boze geesten dat daar zo al bij name genoemd worden. Je had onreine geesten. Met voortdurend van die seksuele gedachtes, van die vunzige gedachtes, die waar je niet los van kon komen. Een geest van zwakheid, altijd gericht op je lichaam en op een dokter, altijd bang dat je kanker zou krijgen, of wat anders, in ieder geval dat je wel gauw zou sterven. Waar, zeggen de geesten, je let dan op het vogelgekir, op duivengekir. En of dat een hond misschien ging janken. En als die een paar dagen jankte, dan wist je binnen 3 dagen een sterfgeval in mijn omgeving. En altijd, ik pas het een beetje toe naar deze tijd ook, altijd het eerste wat je deed als de krant kwam, las je de horoscoop. Wat zou er nou voor vandaag voor mij in staan? Een geest van dienstbaarheid. Ze moest zoveel dwangmatig doen. Of daar hebben we allemaal misschien wel een beetje last van. Alles controleren en zeker ook nooit onder een ladder doorlopen en dergelijke dingen meer. Zoveel fobieën, angsten en dan die verleidende geesten. Jij kwam altijd en zij kwam altijd in een omgeving waar de verleidingen levensgroot op de weg waren. Anderen hadden er geen last van, maar zij was er altijd om verleid te worden. En dan die geest van vreesachtigheid. Altijd bang. Is de deur wel op slot? Je ligt al op bed en dan ga je nog kijken of de deur op slot was. Ze had nooit rust, die vrouw. Een geest van ongehoorzaamheid. Altijd was er opstandigheid in haar hart. Rebellie. Rebellie tegen de schepper. Die 7 geesten, die beheersten de leven. Ze had dag nog nacht rust. Een jonge vrouw. Kon ze de rust maar vinden? En dan ook nog eens een keer een slechte naam hebben in Magdala. Ze stond bekend als een zondares. En de Romeinse garnizoenen die waren ook in Magdala gelegen, vlakbij Tiberias was dat. En misschien had ze al verschillende verhoudingen gehad met die soldaten. Een zondares. Nooit rust van binnen. En de mensen keken haar met de nek aan. En toen hoorden ze dat Jezus langskwam. In het huis van die fariseer. Ja, die fariseer moest ook niks van haar hebben. Maar de voordeur stond open. En ze had een keer langsgelopen waarschijnlijk en naar binnen gekeken. En daar zat hij. Jezus, Yeshua. God verlost. Ze trok zich van mensen niks aan. Dat had ze wel geleerd. Ze keek haar toch met de nek aan. En ze interesseerde zich niet wat mensen zeiden. En daar ging ze. Er was er maar 1 die haar kon helpen. 1 die haar kon verlossen van dat verschrikkelijke leven wat ze had. Die haar kon verlossen van dat zondaar zijn. En daar zat hij binnen. En wat kon haar het die fariseërs schelen en al die mensen die daar zaten. Die hele mannengemeenschap. En natuurlijk, ze wist ook wel, bij de Joden was het onbetamelijk. Het kon niet dat je als vrouw in een mannengezelschap kwam. Maar daar zat Jezus. En daar ging ze. Je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. Een ontreddende vrouw. Met zoveel wildheid van binnen. Zoveel angst. Angst voor de dood. En altijd opgehitst. Altijd rebellerend, woedeuitbarstingen krijgend. Daar zat de verlosser. En ze ging naar binnen. Ik kan me voorstellen dat het doodstil geworden is toen ze binnenstapte. Tussen al die vrome godsdienstige broeders. Want ze kende haar. Kijk nou toch. De bekken vielen wagenwijd open. En niemand zei meer wat. Hoe durft ze? Zij daar binnenkomen, die zondares. Die slet, die zo tekeer kan gaan. En ze stapte naar de voeten van Jezus. En je ziet ze staan. Misschien staat u er wel naast. En dan breekt haar hele leven los. In tranen die misschien al jaren zijn opgespaard. En de tranen lopen over de wangen. En ze druppen op de voeten van Jezus. En ze huilt zolang totdat ze leeggehuild is. Een verzondigd leven. Uitzichtloos. En niemand wilde haar helpen. En niemand kon haar helpen. Daar zit Jezus, daar ligt die arme zijn voeten achteruit. En zijn voeten worden kletsnat van haar tranen. En dan doet ze iets wat zo onbetamelijk is daar toen in de Joodse gemeenschap. Ze knoopt haar hoofddoek los. En haar haren, de lange haren die hangen over de rug en overal, die vallen naar beneden. Een schande voor een vrouw in die tijd om je haren zo te laten zien. En ze pakt zo haar haren bij elkaar vast. En ze wrijft de haren van Jezus, de voeten van Jezus met haar haren droog. Doodstil is het in die zaal. En we staan er misschien wel vlakbij om te kijken. Hoe durft ze? En zal Jezus niet reageren? Nee, hij doet niks. En dan valt ze op haar knieën bij de voeten van Jezus. En ze kust die voeten aan alle kanten. Zoveel ze maar kan. Hier voelt ze rust ergens. En dan pakt ze uit de plooien van haar gewaad. Pakt ze haar albasten kruikje. En ze doet het dopje eraf. En ze doet een paar druppels op haar hand. En ze wrijft daarmee de voeten van de Heer Jezus in. En als dat gebeurd is, dan blijft ze staan. In weerloze afhankelijkheid. Daar staat ze. Hoe zal hij reageren? Wat zal hij doen? Zal hij haar wegsturen? Of zal hij iets tot haar zeggen? Heel haar verlorenheid heeft ze uitgehuild. Daar staat ze. En de mensen, je ziet ze kijken, die fariseeën. Hoe durft dat mens? Wat een aanstelser. Wat een overdreven gedoe. Laat ze ophoepelen. En dan kijkt Jezus Simon de Farizeeër aan. Simon, ik ben binnengekomen bij je. Zoals gebruikelijk was, je hebt mijn voeten niet gewassen. Ik ben met ongewassen voeten aan gaan liggen. En zoals het gebruikelijk is, je hebt me niet begroet met een kus. Je hebt me niet gezalfd. Ik mocht er wel bij zijn, maar eigenlijk ook weer niet. En deze vrouw, die heeft haar hele leven aan mij gegeven. Ze heeft mijn voeten nat gemaakt met haar tranen. Ze heeft het afgedroogd met haar lange haren. Ze heeft mijn voeten gekust. En ze heeft mijn voeten gezalfd. Simon, de zonden van die vrouw, die worden haar vergeven. Die waren vele. Ze was inderdaad een zondares. En je ziet zo die fariseers, die vrome knakkers, je ziet ze daar denken. Wat een zonde vergeven voor haar. Weet Jezus wel wie zij is? En Jezus kijkt die vrouw aan. Wat moet er door die vrouw heen gegaan zijn? Wat spannend is dat geweest. Onnoemelijk spannend voor die vrouw. Het was leven of dood. Als Jezus nee zou zeggen, afwijzen, dan was haar leven weg. Het was alles of niets. En dan kijkt Jezus haar aan. U heeft het misschien ook meegemaakt in uw leven, dat Jezus u jou aankeek, ooit eens. En weet je wat je in de ogen van Jezus ziet? Altijd vergeving, nooit verwijt. Altijd genade, altijd de lokkende roep, kom maar tot me. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Nooit van wegsturen. Ik weet niet of die altijd begrip, dat je dat erin kan zien. Want God kan geen begrip opbrengen voor zondaars. Maar hij wil ze wel redden. En die vrouw wilde gered worden. Misschien stond u naast die vrouw. Misschien beleeft u zoals het ooit is gebeurd was. Dat u ook gered wilde worden. Hoe zal u reageren? En dan zegt Jezus, vrouw, uw zonden zijn je vergeven. Tot maar één keer verteld in de Bijbel dat Jezus dat zegt tot een vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. Een paar hoofdstukken hiervoor is het maar één keer gezegd tot een man: uw zonden zijn je vergeven. Haar zonden zijn vergeven. Dat merkte ze gelijk. Al die spanning die ze altijd gehad had, die 7 boze geesten die ze in haar leven had, ze waren ineens weg, ze voelden het. Ze voelde rust en vrede en er kwam blijdschap in haar hart. Onbegrijpelijke liefde van God. Hoe is het mogelijk? Ja, het is mogelijk bij God. En God die wil het zo geven. De Heer Jezus gaf het aan haar. Yahweh verlost, Yeshua, dat betekent het. Die vrouw is naar huis gegaan. Als een heel ander mens. Ze heeft niemand meer in de zaal gezien. Het laatste wat ze zag was Jezus. Haar redder. Haar weldoener. Och, wat een vreugde in haar hart kwam er. Het golfde door haar heen. En toen ze het huis uitging, toen heeft ze daar, ik denk van lopen huppelen van zielenvreugd. Want dat doe je als je een ontmoeting gehad hebt met de Heer. Als je veel vergeven wordt, dan ga je springen van vreugde. En dan vergeet je heel de wereld om je heen. En dan is er maar één ding waar je vol van bent. En dat is van de Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf op Golgotha. En die zijn leven weer nam op de eerste pasmorgen. Dat hij opstond uit de dood. Als hij Jezus in zijn ogen gekeken hebt als zondaar. Dan ontdek je daarna dat je een verloste zondaar bent. Verlost, als je van veel verlost bent, dan merk je dat. En de mensen op de straat, die hebben even stilgestaan, hebben eens omgekeken. Wat een aansteller is dat. Heeft zeker weer zo'n aanval van razernij. Ze zal niet veel begrip hebben gekregen. En toen kwamen ze thuis. Nee, dat staat niet in de Bijbel, dat vul ik zelf in. Maar dat kunt u net zo invullen zoals ik het doe nu. Ze ging thuis en weet je wat ze ging doen? Ze ging in bad. Ze ging in bad. En ze ging even lang uit hun bad liggen. En het hele oude leven spoelde ze weg. Zo door het gootgat ging, voor de afvoer ging het weg. Het oude leven. En toen ze opstond uit het bed, uit dat bad, in nieuwheid des levens stond ze erop. Wat geweldig, ze was een nieuwe vrouw geworden. En de opzichtige kleding die ze voor die tijd droeg, die stopte ze in de prullenbak. En ze zocht naar een wat stemmig stukje kledij in de kast. En ze trok het aan. En weet je waar ze toen naartoe ging? Ze ging terug naar Jezus. Want dat was de enige plek, de enige persoon waar ze veilig bij was. En we kwamen ze tegen in Lucas 8. Ze behoorden tot die vrouwen die met hun, met hetgeen zij bezaten, het waren rijke vrouwen. De ene die was de vrouw van rentmeester van Herodes. Die had een best aardig salaris. En Suzanne komen we tegen. En er was Maria van Magdala bij. Nou, dat was zij. Maria van Magdala. Met die 7 geesten. En ze was ervan verlost. En toen ze uit bad kwam. Een andere plunje aan. Toen zocht ze weer Jezus op. En ze heeft hem nooit meer losgelaten. Ze is altijd bij hem gebleven. Waar Jezus was, was zij. Want met die vrouwen diende zij hem. Tijdens Jezus' rondwandeling op aarde moest ze natuurlijk ook eten en drinken onderweg. Daar zorgden die vrouwen voor. Het huishoudelijke personeel, dat waren zij. En wat een eer voor die Maria van Magdala. Het was een schatrijke vrouw. Want ik zei het al, ze had een albasten kruikje vol nardesmirre. Een jaarsalaris. Nou, als je zo'n kruikje koopt en je hebt er een jaarsalaris voor over, heb je nog meer pegels. Ze was rijk. Zij was ook een van de weinige mensen die in de Bijbel genoemd worden die huilde. Ik weet niet of dat u dat wel eens geteld hebt, vast niet. Hoeveel mensen in het Nieuwe Testament gehuild hebben? Het zijn er 5. Jezus huilde 2 keer. Toen hij de inwoners van Jeruzalem zag. En toen zijn vriend Lazarus overleden was. En dan heb je nog Maria van Bethanië. Die huilt later. Huilt ze wanneer ze afscheid nam van Jezus. En dan is er nog Simon Petrus na zijn verloochening. En dan hebben we deze Maria van Magdala. Die huilt hier, maar ook straks in de hof van Gethsemane. Wanneer Jezus opgestaan is uit de doden. En dan hebben we nog Johannes op het eiland Patmos. 5 mannen, of 5 personen. Die huilen in het Nieuw Testament. En deze Maria van Magdala is er één van. Ze had ook iets met de voeten van Jezus. Als u geteld hebt, dat hebt u niet, maar dan zult u zien dat wanneer Maria daar binnenkomt, wordt 3 keer de voeten van Jezus naar voren gebracht. En wanneer Simon de Farizeeër door Jezus wordt aangesproken, brengt hij 4 keer zijn voeten aan de orde. Waar die vrouw mee te maken had. 7 keer de voeten. Ze had iets met de voeten van Jezus. Ik hoop dat u ook wat hebt met de voeten van Jezus. En dat houdt in dat u wel op uw knieën moet. Want voeten zitten beneden. Een geweldige plek om aan de voeten van Jezus te zitten. Om daar heel je leven daar neer te leggen. En durf maar rustig eens te huilen bij de voeten van de Heer Jezus. Durf daar alles maar eens te geven wat je hebt. Wat ga je er rijk vandaan? Nou, ik zei het al, deze Maria heeft Jezus nooit meer verlaten. Het zal ongeveer 1 jaar later geweest zijn. En dan komt Jezus met zijn gevolg, met zijn discipelen en met die vrouwen die altijd bij hem waren, komt hij in het plaatsje Bethanië. Nee, het plaatsje wordt niet genoemd in de Bijbel, maar die conclusie kan je heel simpel trekken. En dan zit je gewoon goed. En dan ga ik naar Lucas 10. Lucas 10. Vers 38. Een overbekende geschiedenis. Lucas 10. En die Maria, wanneer ze meeliep met Jezus, door al die wegen van Kanaan, had ze in de plooien van haar gewaad altijd dat albasten kruikje bij zich, met die nardesmirre. Ja, dat was ietsje uit, maar er zat nog genoeg in. En altijd volgde ze Jezus. En toen kwam ze in Bethanië. Huis van ellende betekent die naam. Huis van ellende. Van droefenis. Je zou zo kunnen zeggen, dat is een beeld van de wereld. Maar daar zullen we het vanavond verder niet over hebben. Lucas 10, vers 38. Terwijl zij op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zei, Heren, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Maar de Heer antwoordde en zei tot haar, Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig of slechts 1. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Maria van Magdala was een eigenzinnig type. Die trok zich van de normen niks aan, van de geldige normen. Dat had ze in Magdala al laten zien, toen ze in die mannengemeenschap kwam. Ze leek eigenlijk wel een beetje op de Heer Jezus. Die trok zich ook niks aan van wat de mensen vonden. Die was altijd alleen maar gericht op zijn Vader in de hemel. En deze Maria van Magdala, die had geleerd alleen maar haar oog te richten op Jezus. Die wilde ze volgen. En waar hij was, dan wilden ze graag aan zijn voeten zitten. En toen kwamen ze in Bethanië. Weer die mannengemeenschap daar binnen. En het was onbetamelijk dat een vrouw daar in die mannengemeenschap ging zitten. En die Maria van Magdala ging aan de voeten van Jezus zitten. Ze trok zich er niks van aan wat gangbaar was, of het nou fatsoenlijk was of niet, om aan de voeten van Jezus te zitten, terwijl de mannen daaromheen zaten. Ze ging daar zitten. Aan de voeten van Jezus ging ze zitten. Ze was vertrouwd met die voeten. Die kende ze. Daar had ze over gehuild. Die had ze gekust. Die had ze gezalfd. En nu zit ze hier aan de voeten van Jezus. Wat is het een goede plek. En elk woord wat hij zei, dat slikte ze in. Dat bewaarde ze in haar hart. En het is zoals in Deuteronomium 33 vers 3 staat. Ja, hij heeft de volken lief, al zijn heiligen. In uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich. Vangen iets op van uw woorden. Alle woorden van Jezus, die ving ze op met haar hart. Ze was volkomen gericht alleen op hem. Maar het probleem was, ze waren in het huis van haar zus, Martha. En waarschijnlijk had Martha een herberg. Want wie kan zomaar in een simpele woning daar Jezus met 12 discipelen en dan ook nog een stel vrouwen van de huishoudelijke dienst zomaar ineens in dat huis opvangen? Dus het lijkt er een beetje op dat Martha een herberg had. En dat zij de herbergierster was, de waardin. Het was wel de zuster van die Maria van Magdala. Dan komen we dat later nog wel tegen. Dat zal ik nog wel doen, want anders zeg je het klopt niet, maar het klopt wel. Bij de zus. Maar ze was gewend altijd met Jezus mee te gaan. En waar Jezus was, was zij. En dat Jezus daar in het huis, toevallig in het huis van haar zus kwam, zou haar een zorg zijn. Ze was ook gast. En ze ging zitten daar aan de voeten van de heer Jezus. Want die had wat te zeggen. Hij was het brood dat uit de hemel nedergedaald was. En elk woord dat at ze op, dat was voor haar leven. Eeuwig leven. En Jezus sprak, ja, waar sprak hij over? Dat weet ik ook niet, maar alles wat hij zei, had waarde. Eeuwigheidswaarde. En dat wilde ze horen. Leer mij uw weg, o Heer, was er in haar hart. En ik zal verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven. En daar zat Jezus. En ze voelde zich in het huis van God. Wat een vreugde en wat een blijdschap. Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij al uw paden. En daar zat Jezus en die vertelde dat. Dat wilde ze horen. Maar ja, als hij er even naar de keuken keek, dan zag hij dan Martha met een rode kop daarachter fornuis staan. Soep te koken, dan weet ik wat allemaal. In de uppie. En je zag die Martha al kijken naar binnen. Daar heb je die zus van me. Die daar die jaren daarvoor uit het huis vertrokken was en naar Magdala gegaan was. Altijd was ze al onberekenbaar geweest. Daar zit ze nou aan de voeten van Jezus en ze steekt geen hand uit. Snap je de spanning een beetje van die Martha? De gezicht werd steeds dikker van boosheid. En rooier. Jezus had ook Martha lief. Had ook Martha die geloofde in Jezus. Maar zo heel anders dan die Maria. Maria die stilgezet was. En die daar stil zat aan Jezus' voeten. Haar vertrouwde plek. Wat voelde ze zich nou veilig bij de heer Jezus. En dan komt Martha. Ze kan het niet langer uithouden. Martha echt een werkpaard. Maar ja, nu moest ze toch te hard werken. En al die mensen zitten daar. En haar zus, waarom komt hij dan ook niet even naar de keuken om te helpen? En dan gaat ze bij Jezus. Je ziet het zo voor je. Ze gaat voor Jezus staan. Van meester, zeg je dan niks? Je ziet daar toch ook Maria zitten? Waarom sturen ze niet naar de keuken? Martha, Martha. Weet je wat haar naam betekent? Meesteres. Martha betekent meesteres. Meesteres, meesteres. Ach, zoveel dingen die we doen in de wereld zijn niet zo belangrijk. Er zijn zoveel dingen die wij zo belangrijk vinden. Maar als je het ziet in het licht van de eeuwigheid, dan valt er zoveel dingen weg. U bent misschien ineens wel eens ziek geworden of een uitslag gekregen waarvan je dacht van het kost me misschien vroegtijdig het leven. En dan ineens ga je het anders zien. Toen ik een paar jaar geleden geopereerd moest worden, vond ik die operatie voor mezelf niet zo belangrijk. Maar toen ineens ging ik zien dat mijn vrouw die vuilnisemmer niet weg kon krijgen, elke week. En zo kwamen er eens dingen waar ik nooit oog voor had, die werden nu ineens belangrijk. En zo zegt Jezus tegen Martha, Martha, wat maak je toch druk? Snap je dan niet dat ik niet bediend hoef te worden, maar dat ik gekomen ben om te dienen? Ik ben niet gekomen om brood van jou te krijgen. Maar als het brood des hemels ben ik gekomen om jou eten te geven. En dat had Maria door. Maria had door wie die was. Meesteres, meesteres. Kom erbij zitten. Kom erbij zitten. Dan kan je eten. Dan valt al het andere weg. Het is weer later. En ik ga naar Johannes 11. Lazarus, de broer van Martha en van Maria van Magdala, is overleden. Een vriend van Jezus. Wat hield hij veel, Jezus, van Maria van Magdala, die Maria van Bethanië blijkt te zijn. En wat hield Jezus veel van Martha. En wat hield hij veel van Lazarus, een broer. En dan is hij overleden. Dan staat er in Johannes 11, vers 2. Kennelijk is Maria van Magdala bij haar zus Martha gekomen toen ze hoorde dat Lazarus ziek was, doodziek was. En dan staat er in Johannes 11, vers 2. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. Dan komt zo even één zo'n vers er tussendoor die verwijst eraan. Weet je het nog? Dat is die Maria daar in Magdala, die toen als die boetvaardige zonderes Jezus voeten gezalfd had. Even komt dat er zo naar voren. Maria van Magdala is dus kennelijk dezelfde als Maria van Bethanië. En dan krijgt Jezus bericht dat Lazarus overleden is. En wat zien we dan gebeuren? Dan komt Jezus na verloop van tijd, die komt daar en daar staat er in vers, dan moet ik even kijken, vers 21. Dan komt Martha, die meesteres, komt Jezus tegemoet. En dan zegt ze tegen Jezus in Johannes 11, vers 21. Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ja, ze geloofden in de almacht van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Geloof je dat? En dan zegt Martha, ja, dat geloof ik. En dan komt Martha in het huis waar Maria is. Maria van Magdala, Maria van Bethanië. En dan zegt ze van, de meester is er. Jezus is er. En hij vraagt naar je. En dan gaat Maria naar Jezus. En wat staat er dan in vers 32? Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij hem te voet. Het eerste wat ze doet is zijn voeten opzoeken. Ze was vertrouwd met Jezus' voeten. En dan zegt ze exact hetzelfde als Martha. Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Maar het is toch heel anders. Martha was de meesteres, ze stond vier recht overeind. Met al haar droefheid, al haar gemis. Maar ze bleef staan. De meesteres. Maria valt voor de voeten van Jezus neer. En ze snikt haar verdriet uit. En dan staat er een van de kortste teksten in de Bijbel. En Jezus weende. Hij zag wat de zonde voor gevolgen had. Van lijden, verdriet, sterven. En hij maakt zich één met Maria. Maria die daar ligt met in de plooien van haar gewaad dat albasten kruikje met de nardesmirre. Een paar dagen voor het paasfeest is er feest in Bethanië. Lazarus die opgewekt was uit de doden. En daar houden de mensen van Bethanië een feestmaal voor. Ter ere van hem. En ook Jezus wordt uitgenodigd. Johannes 12. Een paar dagen voor zijn kruisiging. Johannes 12 vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië. Waar Lazarus was. Die Jezus uit de dood had opgewekt. Zij richtte daar dan een maaltijd voor hem aan. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen. Die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte kostbare nardesmirre en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maria van Magdala had Jezus gevolgd op zijn weg waar hij was, wilde zij zijn. En ieder die de Heer Jezus kent, wil daar zijn waar hij is en die volg je. En zo was haar meester ook gevolgd, weer naar Bethanië. En ze wist het. Iemand die van de Heer Jezus houdt, die weet zoveel. Die let op de tekenen van de tijd. En Maria van Magdala, Maria van Bethanië, die wist het. Het is bijna paasfeest. En Johannes de Doper had het geroepen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld zal wegdragen. En met paasfeest zou het paaslam geslacht worden. En ziet er rekening mee dat het op dat paasfeest zou gebeuren. En daar zitten ze weer, de mannen, met z'n allen, te eten. De vrouwen gescheiden in de keuken. Die mannen zitten daar in de feestzaal te eten, ter ere van Lazarus. En ze weten het. Het is de laatste keer dat ik de kans krijg om zo openlijk te laten zien hoeveel ik van hem hou. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn leven. Hij is mijn alles. Ik pak er nu alleen maar even het Johannes-evangelie bij. Maar als je de andere evangelies er ook bij pakt, dan krijgt hij een totaalbeeld. Ik zal het nu gewoon schetsen. Maria die stapt naar binnen en het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Toen in Magdala, nu in Bethanië, in het huis van droefenis, van ellende. En haar oog is gericht, evenals jaren daarvoor, op die ene persoon waar het om gaat. Jezus, Yeshua, Yahweh verlost. Hij is haar verlosser. Hij is haar redder, hij is haar alles. Haar leven heeft aan hem te danken. Eeuwig leven ontvangen. En ze mag straks gaan naar de eeuwige heerlijkheid, maar het gaat om hem. Het is door zijn verlossingswerk wat straks zal komen. En ze heeft het kruikje nog. Ze behoort hem toe. Voor eeuwig behoort ze hem toe. En wat doet ze? Ze slaat dat slanke halsje van die kruik, slaat ze zo kapot. En ze giet het water en ze giet die nardes meer. Dat staat niet in Johannes evangelie, maar ik meen wel van in Marcus of Matthäus. Ze giet een deel van dat flesje over zijn hoofd. En wat er overblijft in het flesje, en dat staat hier in Johannes 12, giet ze over zijn voeten. En dan doet ze wat ze ook in Magdala deed. Ze knoopt weer haar hoofddoek los. En de lange haren die hangen weer langs de lijf. En ze pakken beet. En toen veegde ze de tranen af daar in Magdala, maar nu veegt ze het overtollige, die nardesmirre af. Met haar haren. En de geur van Christus werd haar geur. Overal waar Jezus kwam met de nardesmirre's geur. Het was dezelfde als waar Maria van Magdala kwam. Want haar haren waren doortrokken met die nardesmirre geur. Haar meester, haar verlosser en zij, ze waren één. En Jezus zei het. Natuurlijk, als je de Heer Jezus volgt in een volkomen toewijding, zijn er altijd gasten die je proberen bespottelijk te maken, ook daar. Het geld had beter aan de armen gegeven kunnen worden dan aan zo'n flesje. En Jezus zegt, dat heeft ze voor mij gedaan. Voor mijn begrafenis. Ze weten van. En een paar dagen later hing Jezus aan het kruis op Golgotha. En onder aan zijn voeten stonden de vrouwen. Maria was er ook bij. En de soldaten die zullen gesnoven hebben. Nardesgeur, parfum. Daar stond Maria. En in haar haar die nardesgeur. De geur van Christus. En toen de Heer Jezus op die paasmorgen opstond uit de doden. Toen was het Maria die hem voor het eerst mocht ontmoeten. Maria van Magdala. En toen Jezus gezegd had, Maria. Daar had ze zijn voeten gegrepen. Nee, Jezus zei, nou nog even niet. Maar ze was gericht op zijn voeten. Jezus. Hoe is het met ons flesje? Hebt u ook een flesje met nardesmirre? Vol geestelijke nardesmirre. Wat u kan geven aan degene waar het meest van houdt. Een flesje vol aanbidding. Misschien hebt u het nooit gebruikt. Vanavond krijgt u de kans om aan de Heer Jezus te laten zien wie hij voor u is. Dat u uw leven aan hem toevertrouwt, meneer Jezus. Hier ben ik. Wat bent u groot, u bent mijn verlosser. Ik geloof in u. Als een kind geloof ik in u. En ik wil altijd aan uw voeten zitten. En ik geef al mijn nardesmirre van mijn aanbidding geef ik aan u. Want u bent waard te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Wat een heiland hebben we. Zo groot, zo liefdevol. De glorieuze overwinnaar, die zit aan de rechterhand van zijn vader. En het moment komt, misschien heel spoedig, dat zijn vader het sein geeft. Bij het klinken van de laatste bezuin, ga ze nou maar halen. Al die Maria's van Magdala daar beneden. Al die broeders en zusters die in een kinderlijk godsvertrouwen hun leven aan jou hebben toevertrouwd. En u hebben toevertrouwd. Gaat ze maar halen. En dan komt Jezus uit de troon aan de rechterhand van zijn vader. Gaat hij naar beneden. En op dat moment vindt onze hemelvaart plaats. In een ogenblik tijd gaan al degenen die de Heer Jezus kinderlijk vertrouwen. Hem toebehoren. Gaan hem tegemoet. En de ontmoeting vindt plaats in de lucht. We kennen die tekst van 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. En dan zal daar de ontmoeting zijn. Wat een naddersmeergeur zal daar klinken. Wat een aanbidding voor het lam. En we zullen hem eeuwig eren. En hij zal eeuwig lof ontvangen. Alle glorie voor die grote God en Heer. Onze Heer Jezus Christus. Amen. We mogen er al een klein beetje mee gaan oefenen. Met dat flesje met die naddersmirre. Met het zingen van het volgende lied. Van mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Opwekking 392.
Thank you. We zullen danken. Heer, u heeft het gehoord. Dat we van u zullen houden. En dat we van u houden. En het is nog nooit groter geweest dan op dit moment. Onze liefde die we kenbaar mogen maken voor u. En het is de liefde die u zelf in ons hart hebt uitgestort. Toen we ons hart en leven aan u toevertrouwden. Toen we gingen geloven in uw kruiswerk. Toen we gingen geloven in uw opstandingskracht. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u ons ook vanavond deze mogelijkheid gaf. Om ons albasten kruikje met nardesmirre over u uit te gieten. Om u te aanbidden. Om op een kinderlijke wijze duidelijk te maken dat wij van u houden. Dat we niet zonder u kunnen. We willen u volgen waar de weg ook heen gaat. Heer, u heeft gesproken vanavond tot ons hart. Nu bent u de enige die ons hart echt kent. U bent de enige die weet of dat u echt in ons hart woont. Als dat niet het geval is, Heer Jezus, maak het dan in dit ogenblik nog duidelijk. Dat als u niet binnengelaten wordt in ons hart, dat we dan eeuwig verloren liggen. Terwijl u op de deur klopt om binnen te komen. Om ook de mirregeur te ruiken die wij u geven. We danken u hartelijk, Heer Jezus, dat we de weg mogen vervolgen achter u aan. U gaat ons voor. En wat er dan ook komt, ach Heere, het lichaam kan aangetast worden. Er kan moeite en strijd op onze weg komen. Maar het nieuwe leven, uit God geboren, is onaantastbaar. En u bent onze Heer die in de hemel voor ons bidt. U bent degene die ons nauwlettend in de gaten houdt, onze belangen behartigt. En we willen uitspreken dat we ons geloofsoog willen richten op u. Onze overste leidsman en voleinder van het geloof. En we weten het. Misschien geen kalme reis, maar een behouden aankomst. En we zien uit naar u, Heer Jezus. En zolang u vertoeft te komen, willen we standvastig zijn in het geloof. En wij danken u dat u ons vasthoudt en ons nooit loslaat. We eren u en de Vader. We prijzen u tot in alle eeuwigheid. En Heer, wat geeft u ons een vreugde en vrede. We eren en prijzen u nogmaals. We kunnen niet zonder u. En we hoeven niet zonder u. U bent onze Heere. Amen. Tijdens het voorspel van het volgende lied zal er worden gecollecteerd. En daarna zullen wij voor zover mogelijk staande ons slotlied zingen, of op één na slotlied, Johannes de Heer 722, kroon hem met gouden kroon. Dan mag ik de zegen aan ons doorgeven en zingen we zoals Broeder van der Brink het al zei, nog het Wilhelmus. De eerste collecte en dan 722. genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en is met ons allen. Amen.